Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u toestaat een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag gaan we de mogelijkheid krijgen om naar Paus Franciscus te luisteren. We gaan dat onder meer doen in zijn meditatie die hij op de vorige zondag heeft gegeven, derde zondag door het jaar, die ook de eerste zondag van het Woord van God was. We hebben daar al kunnen stilstaan bij de homilie, maar we hebben nog niet kunnen stilstaan bij die meditatie, daar gaan we naar luisteren. En ook naar de generale audiëntie die de paus heeft gegeven op woensdag 29 januari en waar u ook opnieuw live bij was door middel van Radio Vaticaan Live. Nu, de catechese zelf hebben we nog niet kunnen beluisteren, dat gaan we ook doen. De paus is trouwens begonnen met een nieuwe reeks over de zaligsprekingen. Alvorens wij dat allemaal gaan doen, kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen en zullen we ook bij een van die audiënties uitgebreid blijven stilstaan. En dan kijken we naar donderdag 30 januari. Dan heeft de paus kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg en president van de Europese Bisschoppenconferentie ontvangen. Samen met pastor Christian Krieger, president van de Conferentie der Europese Kerken. De paus ontving ook kardinaal George Allen Cherry, de grootaartsbisschop van Ernakulam Angalimi van de Siromalabara-kerk in India. Eveneens aartsbisschop Piero Piopo, apostolische nuncius van Indonesië. De paus ontving aartsbisschop Paolo Rocco Gualtieri, apostolische nuncius op Madagaskar, de Seychellen en Mauritius, apostolisch afgevaardigde voor de Comoren, samen met de apostolische afgevaardigde van de regio. Hij ontving monsieur Pierre Dornelas, aartsbisschop van Rennes in Frankrijk, monsieur Giuseppe Marchiante, bisschop van Cefalù in Italië, monsieur Fernando Ocariz Brania, prelaat van het Opus Dei, en de deelnemers aan de plenaire vergadering van de Congregatie voor de Geloofsleer. En bij die audiëntie aan de Congregatie voor de Geloofsleer blijven we even stilstaan. We gaan u een vertaling geven van de toespraak die de paus daar heeft gegeven. Dit omwille van het feit dat de congregatie natuurlijk een hele belangrijke congregatie is. We zullen trouwens ook in dit jaar ontdekken welk belang paus Franciscus aan deze congregatie wenst te geven. U weet, paus Franciscus die is vanaf het begin van zijn pontificaat ook verwacht geweest om een hervorming door te voeren van de Romeinse curie, het bestuursapparaat zeg maar van de katholieke kerk. En de vele vergaderingen van de Raad der Kardinalen, die u in de loop van de jaren hebt kunnen volgen via Radio Vaticaan, waren daar het resultaat van. En die vergaderingen hebben dus geleid tot een hervormingsdocument dat in 2020 zal bekendgemaakt worden. De paus zei het volgende: Heren kardinalen, dierbare broeders in het bisschopsambt en het priesterschap, dierbare broeders en zusters. Ik heet u welkom op uw plenaire vergadering. Ik dank de prefect voor zijn vriendelijke woorden en ik groet u allen. Alle leden van de congregatie voor de geloofsleer. Ik ben u ook dankbaar voor al het werk dat u doet ten dienste van de universele kerk, ten behoeve van de bisschop van Rome en de bisschoppen in de wereld bij het bevorderen en beschermen van de integriteit van de katholieke geloofsleer en de moraal. De christelijke leer is geen star en gesloten systeem op zich, maar het is ook geen ideologie die met het veranderen van de seizoenen mee verandert. Het is een dynamische werkelijkheid die, trouw blijvend aan haar fundament, van generatie op generatie wordt vernieuwd en in een aangezicht, in een lichaam, in een naam, de verrezene Jezus Christus, in vervulling gaat. Dankzij de verrezen Heer opent het geloof zich voor onze naaste en voor zijn behoeften, van de kleinste tot de grootste. Daarom vereist de overdracht van het geloof dat wij rekening houden met de ontvanger ervan, dat wij hem kennen en effectief van hem houden. In dit perspectief is uw inzet, om in de loop van deze plenaire vergadering te reflecteren over de zorg voor mensen in kritieke en ook laatste fase van het leven, van belang. De huidige sociaal-culturele context is een geleidelijke uitholling van het bewustzijn van wat het menselijke leven kostbaar maakt. Het wordt in feite steeds meer gewaardeerd om zijn efficiëntie en nut, zodat diegenen die niet aan dit criterium voldoen als afgedankte levens of onwaardige levens worden beschouwd. In deze situatie van verlies van authentieke waarden mislukken ook de onvervreemdbare plichten van menselijke en christelijke solidariteit en broederschap. In werkelijkheid verdient een samenleving de kwalificatie beschaafd wanneer zij anti-lichamen ontwikkelt tegen de cultuur van het weggooien, als zij de immateriële waarde van het menselijk leven erkent, als solidariteit actief wordt beoefend en gewaarborgd als de basis van het samenleven. Wanneer de zieke bij ons aanklopt, wanneer de ziekte zelf in ons leven binnenkomt, dan komt de noodzaak om iemand dicht bij ons te hebben die ons in de ogen kijkt, die onze hand vasthoudt, die zijn tederheid manifesteert en voor ons zorgt, zoals de barmhartige Samaritaan van de parabel uit het Evangelie meer en meer in ons naar voren komt wanneer we in die situatie zijn. Het thema van de zorg voor de zieken in de kritieke en terminale fase van het leven stelt de taak van de kerk ter discussie om de grammatica van het overnemen en verzorgen van de lijdende persoon te herschrijven. Het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan leert dat het nodig is om de blik van het hart te bekeren, want vele malen zien degenen die kijken niet. En waarom? Omdat er een gebrek aan medeleven is, aan medelijden. Het komt mij voor dat het evangelie, wanneer het over Jezus spreekt, voor een lijdend persoon, vele malen zegt, hij had medelijden met hem. Hij had medelijden met hem. Een refrein van de persoon van Jezus. zonder medelijden, blijft degene die kijkt niet betrokken bij wat hij observeert. In plaats daarvan wordt degene die een medelevend hart heeft aangeraken en betrokken, gestopt. En zorgt hij ervoor. Rondom de zieke is het nodig om een echt menselijk platform van relaties te creëren dat, terwijl het de medische zorg bevordert, zich openstelt voor hoop. Vooral in de grensgevallen, waar het fysieke kwaad gepaard gaat met emotioneel leed en spirituele angst. De relationele en niet alleen klinische benadering van de zieke, beschouwd in de uniciteit en integriteit van zijn persoon, legt de plicht op om nooit iemand in de steek te laten wanneer deze wordt geconfronteerd met ongeneeslijk kwaad. Het menselijk leven behoudt vanwege zijn eeuwige bestemming al zijn waarde en waardigheid in iedere toestand, zelfs die van onzekerheid en kwetsbaarheid, en is als zodanig altijd de hoogste waardering waard. De heilige Teresa van Calcutta, die het nabij zijn en het delen beleefde, de erkenning en het respect van de menselijke waardigheid tot het einde toe behield en het sterven menselijker maakte, zij: wie op de weg van het leven zelfs een fakkel in iemands donkere uur heeft aangestoken, heeft niet tevergeefs geleefd. En in dit verband denk ik aan hoe goed de verplegers het doen voor de palliatieve zorg, waar de terminale zieken samen een gekwalificeerde medische, psychologische en spirituele ondersteuning krijgen, zodat ze waardig kunnen leven, getroost door de nabijheid van hun geliefde en zo de laatste fase van hun aardse leven kunnen beleven. Ik hoop dat deze centra plaatsen zullen zijn waar deze waardigheidstherapie met toewijding wordt beoefend en zo de liefde en het respect voor het leven mag gevoed worden. Ik heb ook waardering voor de studie die u hebt uitgevoerd met betrekking tot de herziening van de normen voor de zogeheten delicta graviora, die zijn voorbehouden aan uw dicasterie, opgenomen in het motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela van de heilige Johannes Paulus II. Uw engagement gaat in de goede richting om de normen te actualiseren met het oog op een efficiënte, meer geordende en organische werking van de procedures, in het licht van de nieuwe situaties en problemen van de huidige sociaal-culturele context. Tegelijkertijd dring ik er bij u op aan deze taak vastberaden voort te zetten, om een goede bijdrage te leveren op een gebied waar de kerk rechtstreeks bij betrokken is, en om op rigoureuze en transparante wijze de heiligheid van de sacramenten en de geschonden menselijke waardigheid, namelijk die van de kleintjes, te beschermen. En tot slot feliciteer ik u met de recente publicatie van het document dat de Pauselijke Bijbelcommissie heeft opgesteld over de fundamentele thema's van de Bijbelse antropologie. Het verdiept een globale visie op het goddelijke project dat begon met de schepping en zijn vervulling vindt in Christus, de nieuwe mens, die de sleutel, het centrum en het doel van de gehele menselijke geschiedenis vormt. Ik dank u allen, leden en medewerkers van de Congregatie voor de Geloofsleer, voor de kostbare dienst die u verricht. Ik roep u op tot de overvloed van zegen van de Heer en ik vraag u alstublieft om ook voor mij te bidden. Dank u wel. Het is toch opvallend dat juist op het moment waarop dat er zo'n beladen beslissing moet genomen worden in een proces hier in ons land, waar u ongetwijfeld ook in de media hebt gevolgd, dat de paus hier juist opnieuw een oproep doet om werkelijk te gaan kijken naar de menselijke waardigheid. En te weten dat een leven, ook wanneer het moeilijk is, wanneer het geconfronteerd wordt met ziekte, ook wanneer het gaat over fysiek lijden, maar ook psychisch lijden, dat dat leven nog altijd een waardig leven is. Dat die waardigheid die wij gekregen hebben van God, dat we die niet verliezen, ondanks het feit dat we misschien niet kunnen leven zoals wij willen. Niet kunnen zijn wie we willen zijn. Door een confrontatie met bepaalde beperkingen bijvoorbeeld. Het toch aanvaarden van het feit dat God van ons houdt, die ons als mens een waardigheid toekent die nooit vergaat, die nooit weggaat. De paus roept hier opnieuw op, zoals hij in zijn pontificaat heeft gedaan en blijft doen, om die waardigheidstherapie, zo noemt hij het, te blijven verder zetten, om mensen nabij te zijn in hun moeilijkste uren, ze te omringen met liefde en met ware barmhartigheid. De ware barmhartigheid die verteld wordt in de parabel van de barmhartige Samaritaan. Ja, inderdaad, het is een priester die voorbij gaat aan degene die gewond langs de weg ligt en dan vervolgens een wetgeleerde. En dan een Samaritaan, iemand die door de Joden als een heiden werd beschouwd, als iemand die er niet bij hoorde. Hij stopt en verzorgt de man, neemt hem mee en verzorgt hem. Maakt hem terug in staat om zijn leven op te nemen. Dat is hetgene waar Paus Franciscus ook hiernaar verwijst en toe oproept. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug en zullen we luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op de derde zondag door het jaar. En dat is ook de eerste zondag van het woord van God. Dat is voor zo dadelijk.
Uw grote kracht, onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon. Sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Uw genade is zo weergaloos. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Vol ontzag voor u,
sta voor ons zag.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We hebben daarnet kunnen luisteren naar de toespraak van Paus Franciscus aan de Congregatie voor de Geloofsleer, met een bijzondere aandacht voor de waardigheid van het leven. Op de derde zondag, de dag van het woord van God, een nieuwe, ja, zeg maar, een soort van bijzondere dag die gevierd wordt in de kerk, dankzij Paus Franciscus en zijn apostolisch schrijven Aperuit Illis. En daar werd het evangelie volgens de heilige Matthäus voorgelezen. En de paus heeft daarover gemediteerd op het moment dat hij het Angelus bad samen met de gelovigen. We hernemen deze passage uit het evangelie en daarna kunnen we luisteren naar de meditatie van paus Franciscus. Uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naphtali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja. Land van Zebulon, land van Naphtali, liggend aan de zee, over Jordanië, Galilea van de heidenen. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd, en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: komt, volgt mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in de synagogen, de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Tot zover deze lezing uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Wij luisteren naar de meditatie van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci presenta l'inizio della missione pubblica di Gesù.
Het Evangelie laat ons de aanvang zien van het openbaar optreden van Jezus. En dat gebeurt in Galilea, een gebied in de periferie ten opzichte van Jeruzalem, en met wantrouwen bekeken omwille van de vermenging met de heidenen. Van die streek werd niets goeds verwacht. En toch is het daar dat Jezus, die in Nazareth in Galilea was opgegroeid, zijn prediking begint. Hij verkondigt de kern van zijn onderricht met de oproep: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Deze verkondiging is als een sterke lichtstraal die de duisternis en de mist doorklieft en herinnert aan de profetie van Jesaja, die in de kerstnacht gelezen wordt: het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis, gaat dan een stralend licht op. Met de komst van Jezus, het licht van de wereld, heeft God de Vader aan de mensheid zijn nabijheid en zijn liefde getoond. Zij worden ons om niets gegeven, los van onze verdiensten. De nabijheid en de vriendschap van God zijn niet te danken aan onze verdiensten. Zij zijn een belangeloze gave van God die wij moeten koesteren. De oproep tot bekering die Jezus aan alle mensen van goede wil richt, laat zich ten volle begrijpen in het licht van de manifestatie van de Zoon van God. Een gebeuren dat wij de laatste zondagen overwogen hebben. Zo dikwijls is het onmogelijk zijn leven te veranderen, de weg van egoïsme, kwaad en zonde te verlaten, omdat men de inspanning van de bekering te veel alleen op zichzelf en op eigen krachten concentreert en niet op Christus en zijn geest. Maar onze aanhankelijkheid aan de Heer kan niet herleid worden tot een persoonlijke inspanning. Nee, dit te geloven zou een zonde van hoogmoed zijn. Onze aanhankelijkheid aan de Heer kan niet herleid worden tot een persoonlijke inspanning. Zij moet integendeel tot uiting komen in openheid en vertrouwen van hart en geest om de blijde boodschap van Jezus aan te nemen. Het is het woord van Jezus, de blijde boodschap van Jezus, het evangelie, dat de wereld en de harten verandert. Wij zijn dus geroepen om het woord van Christus te vertrouwen, ons open te stellen voor de barmhartigheid van de Vader en ons door de genade van de Heilige Geest te laten omvormen. Zo begint een ware weg van bekering, zoals dat met de eerste volgelingen het geval was. De ontmoeting met de Goddelijke Meester, met zijn blik, zijn woord, heeft hen de impuls gegeven om hem te volgen, hun leven te veranderen en zich concreet ten dienste te stellen van het Rijk Gods. De verrassende en doorslaggevende ontmoeting met Jezus staat aan het begin van de weg van de leerlingen en heeft verkondigers van hen gemaakt en getuigen van de liefde van God voor zijn volk. Mogen in navolging van deze eerste herauten en boodschappers van het woord Gods ieder van ons zijn stappen zetten in die van de Redder, om hoop te geven aan hen die ernaar dorsten. Mogen de Heilige Maagd Maria, tot wie wij ons in dit Angelusgebed richten, deze voornemens ondersteunen en door haar moederlijke voorspraak bevestigen.
Sostenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione.
En bidden wij dan inderdaad samen met Paus Franciscus na deze mooie meditatie uit Angelus. Daarna komen we nog bij u terug met de vertaling en gaan we ook luisteren naar Paus Franciscus natuurlijk tijdens de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 29 januari. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione et gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et sequi in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij na dit Angelus nog luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 29 januari, waar hij dus een nieuwe reeks is begonnen over de zaligsprekingen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi una serie di catechesi sulle beatitudini.
Vandaag beginnen wij met een serie catecheses over de zaligsprekingen in het Evangelie van Matteüs. Deze tekst opent de bergrede en heeft het leven van de gelovigen verlicht, zelfs dat van vele niet-gelovigen. Het is moeilijk om niet geraakt te worden door deze woorden van Jezus en het verlangen om ze te begrijpen en ze steeds meer te verwelkomen is juist. De zaligsprekingen bevatten de identiteitskaart van de christen. Dit is onze identiteitskaart, omdat ze het aangezicht van Jezus zelf, zijn manier van leven, schetsen. Laten we deze woorden van Jezus nu globaal inlijsten. En in de volgende catechese zullen we de individuele zaligsprekingen één voor één becommentariëren. Allereerst is het belangrijk hoe de verkondiging van deze boodschap tot stand is gekomen. Jezus ziet de menigte die hem volgt. En hij beklimt de zachte helling die het meer van Galilea omringt. Hij gaat zitten en kondigt, terwijl hij zich tot zijn leerlingen richt, de zaligsprekingen aan. De boodschap is dus gericht aan zijn discipelen. Maar aan de horizon staat de mensenmassa, dat we zeggen de ganse mensheid. Het is een boodschap voor de ganse mensheid. Bovendien verwijst de berg naar de Sinaï, waar God Mozes de geboden heeft gegeven. Jezus begon een nieuwe wet te onderwijzen. Arm zijn, zachtmoedig zijn, barmhartig zijn. Deze nieuwe geboden zijn veel meer dan normen. In feite legt Jezus niets op, maar onthult hij de weg naar het geluk zijn weg door het woord zalig zijn acht keer te herhalen.
Ripetendo otto volte la parola beati. Beati questi, beati quelli, beati questi, beati... Otto volte.
Elke zalig spreking bestaat uit drie delen. Eerst is er altijd het woord zalig zijn. Dan komt de situatie waarin de zalige zich bevindt. Armoede van geest, kwelling, honger en dorst naar gerechtigheid enzovoort. En tenslotte is er de reden van de zaligheid, ingeleid door het woord. Zalig zijn zij die. Zo zijn de acht zalig sprekingen. En het zou mooi zijn om ze uit het hoofd te leren en om ze te herhalen, om deze wet te hebben die Jezus ons in ons verstand en ons hart heeft gegeven. En laten we dan ook aandacht besteden aan dit feit. De reden voor die zaligverklaringen is niet de huidige situatie, maar de nieuwe voorwaarden die de gezegende ontvangt als een geschenk van God. Want aan hen is het koninkrijk van de hemel. Want zij zullen getroost worden, want ze zullen de aarde erven, enzovoort. En het derde element, dat precies de reden van het geluk is, gebruikt Jezus vaak een passieve toekomst. Ze zullen getroost worden, ze zullen de aarde erven, ze zullen tevreden zijn, ze zullen vergeven worden, ze zullen kinderen van God genoemd worden. Maar wat betekent het woord zalig zijn? Waarom begint elk van die acht zaligheden met het woord zalig zij? De oorspronkelijke term duidt niet op iemand die een volle buik heeft of het goed doet. Het is een persoon die in een toestand van genade verkeert, die vooruitgaat in Gods genade, die verder gaat op Gods weg. Geduld, armoede, dienstbaarheid aan anderen, troostend. Degenen die vooruitgaan in deze dingen zijn gelukkig en zullen gezegend zijn, zullen zalig zijn. God kiest om zich aan ons te geven, vaak in ondenkbare wegen, misschien wel die van onze beperkingen, van onze tranen, van onze nederlagen. Het is de paasvreugde waarover onze Oosterse broeders spreken. Degene die de stigmata heeft, maar nog leeft, de dood heeft meegemaakt en de kracht van God heeft ervaren. De zaligsprekingen leiden je naar vreugde, altijd. Ze zijn de weg naar vreugde. En het zal ons goed doen om vandaag het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11 te volgen en de zaligsprekingen te lezen, misschien nog een paar keer in de week, om deze zeer mooie weg te begrijpen, zo zeker van het geluk dat de Heer ons voorstelt.
Per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità che il Signore ci propone.
En zo konden we dus de eerste catechese horen in deze reeks die zal verhalen over de zaligsprekingen uit de bergrede van onze Heer Jezus Christus. En de paus raadt dus ook echt aan om de zaligsprekingen er eigenlijk bij te nemen en die nog eens goed te herhalen en ze ons eigen te maken, ook in de rest van de week. Wel, laten wij onmiddellijk de opdracht van de paus vervullen. En we lezen nog even voor tot slot van deze aflevering van Radio Vaticaan uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. Bij het zien van deze menigte ging hij de berg op, en toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Tot zover deze passage uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs. De bergrede wordt daarmee geopend en de 8 zaligsprekingen worden door de Heer uitgesproken als een identiteitskaart, zo zegt Paus Franciscus het, als een weg die ons moet tonen hoe wij christenen moeten zijn. En met die mooie passage besluiten we deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Wens u allen nog een zeer fijne dag toe en te danken voor uw luisterend oor, hopend dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.